Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in ons catechese-programma. Vandaag gaan we verder, samen met eerwaarde heer Pierre-François, in onze catechese-reeks over het mysterie en de zending van de kerk. We zijn ondertussen reeds toegekomen aan de 8e aflevering.
Nu dat we beetje bij beetje de overtuiging beginnen te krijgen en het geloof dat Jezus in de kerk aanwezig is, kunnen we onze vraag stellen, ja, maar gaat het enkel over de Rooms-Katholieke Kerk of gaat het over alle christelijke gezindes? Tja, voor die twee mogelijkheden zijn er argumenten. Wat we nu gaan proberen te doen is een beetje in te zoomen op deze vraag. In welke mate is de Rooms-Katholieke Kerk en zijn de andere christelijke gemeenten, zeg maar, de kerk van Christus? Eén ding is duidelijk, Christus heeft maar één kerk gesticht. Het is heel eenvoudig. We doen het evangelie open en daar vinden we de ondubbelzinnige wil van Jezus Christus om er slechts één in te stellen. De voornaamste tekst is altijd de belofte van Jezus aan Simon. Ik lees eventjes uit het evangelie van Matthäus. Ik zeg u, gij zijt Petrus en op deze stenen rots zal ik mijn kerk bouwen. Einde citaat. Het gebruik door Christus van de uitdrukking mijn kerk is op dit punt bepalend. De kerk van Christus is één. Bovendien zijn er in dezezelfde passage twee andere beloften van Jezus bevat. Dat de kerk niet door haar vijanden overweldigd zal worden. En tweede belofte, Petrus zal persoonlijk de opperste macht krijgen om in haar, in de kerk, te binden en te ontbinden. Waarom gebruikt Jezus deze twee uitdrukkingen? Want dat klinkt een beetje extreem. Je kunt binden, zover, tot zover kunnen het begrijpen, maar Jezus zegt ook binden en ontbinden. Dat betekent dat de beslissingen op aarde van Petrus bindend zijn voor God zelf. Dus deze drie beloftes van Christus, die intens doorgeweven zijn in elkaar, leggen eigenlijk de institutionele grondslag en zijn de garanties van het voortbestaan van de kerk met hoofdletter van Christus op aarde. En ze bekrachtigen ook dat Petrus de hoeksteen is van de kerk. Het evangelie van Johannes geeft een andere passage dat ook interessant is. Wanneer Christus verrezen de overdracht van de machten op Petrus uitspreekt en hem aanstelt op opperste en universele herder van zijn kudde, zegt hij, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Daarmee zegt Jezus niet, hoed een deel van de schapen, een deel van de kudde. Hij heeft het over de hele kudde. Hoe is dat te verzoenen met een andere passage waarin Christus de volle macht heeft verleend aan de apostelen collectief? Namelijk Matteüs 18, 18. Wel, het is heel simpel. De twee passages spreken elkaar niet tegen, maar leggen uit dat de kerk toevertrouwd is zowel aan de 12 apostelen samen, dat is het apostolisch college, en nu in de loop van de geschiedenis is dat het bisschoppelijk college geworden. Enerzijds wordt heel het college aangesteld om de kerk te hoeden, en anderzijds Petrus persoonlijk, en dat is de paus nu. Want het is evident dat wanneer Christus de kerk heeft ingesteld, dat was bedoeld tot het einde van de tijden, en dus hij wilde zich niet beperken tot die 12 mannen die daar waren, die zouden eens moeten sterven. Dat betekent dat hij zegt, de apostelen bedoelt hij, de apostelen en hun opvolgers, de bisschoppen. En hetzelfde geldt voor Petrus. Het is Petrus en zijn opvolgers, de pausen. Moesten daar over twijfelen, dan zien we dat Jezus voor zijn dood bidt tot zijn vader in een heel lang uitreksel van het evangelie wordt toegewijd aan dat gebed van Christus voor de ene kerk. Dat zij één zouden zijn, bidt Christus, zoals ik in u en gij in mij, verwijzen naar de eenheid tussen de Vader en de Zoon. De eenheid binnen de drie eenheid, een heel sterke eenheid, gebaseerd op een bovennatuurlijke zaak en een mysterie. Wel, diezelfde eenheid vraagt Christus voor de kerk. Nadat we al die passages hebben genoemd, is het niet meer mogelijk om te denken dat Christus overwogen zou hebben om meer dan één kerk te stichten. Een soort wereldfederatie, een vereniging van allerlei mensen die hun eigen karakteristieken hebben en op hun manier de kerk begrijpen. Er is toch iets gemeenschappelijks. De kerk van Christus. En daarom zegt Petrus bijvoorbeeld ook over de gelovigen die in de kerk verenigd zijn, u bent Gods volk, gij zijt Gods volk. Paulus zegt ook, wij vormen alle tezamen in Christus één lichaam. Alle verwijzingen naar het mystieke lichaam van de kerk verwijzen ook naar het feit dat die kerk, zoals Christus die ziet, één moet zijn. Daarom zegt de Tweede Vaticaanse Concilie, bevestigend in Lumen Gentium nummer 8, deze kerk, in deze wereld gesticht en gestructureerd als een maatschappij, wordt gevonden in de katholieke kerk bestuurd door de opvolger van Petrus en door de bisschoppen die met hem in vereniging leven. Bevindt zich in. Het is interessant te zien dat de woordenkeuze van de kerk ruimte willen geven voor andere manieren om met Christus verbonden te zijn en zich niet beperkt tot de juridische realiteit van die zichtbare kerk. Want er kunnen mensen zijn die delen in die kerk op een onzichtbare manier. We hebben al gesproken over het doopsel van begeerte. Maar laat ons eens kijken naar de kenmerken van de ware kerk, de kerk van Christus. Wij bidden als christenen, wij zingen het zelfs, dat wij geloven in de ene heilige katholieke en apostolische kerken. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam wordt gezongen in de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel, wat men soms ook noemt de lange geloofsbelijdenis, Dat is de geloofsbelijdenis die gezongen wordt wanneer we het credo zingen in het Latijn. Credo in unum Deum. Wij bidden gemakkelijkheidshalve in de Vlaamse kerk veel meer de 12 artikels van het geloof. Maar het credo van de kerk, zoals bepaald in de twee concilies van Nicea en Constantinopel in de 4e eeuw, bevat die glasheldere formulering 1 heilig, katholiek en apostolisch. Wat betekent eenheid uiteraard? Afwezigheid van interne verdeling. Betekent niet hetzelfde als uniek zijn? Pas op, hè? Door het feit dat de kerk één is of zou moeten zijn, moet ze ook uniek zijn. Maar eenheid betekent dus dat er een heel sterke band is en geen verdeling onderling, geen contradictie. Dat betekent in elk geval geen uniformiteit. Christus was zo begaan met de eenheid van de toekomstige eenheid van de kerk, dat hij niet gewild heeft die vast te binden aan een bepaalde cultuur of stijl. En vanaf het begin al zijn er in de kerk verschillende gevoeligheden geweest. Ten eerste tussen het oosten en het westen. Verder in het oosten tussen de verschillende patriarchaten. Men gaat andere accenten leggen in Constantinopel of Byzantie enerzijds, in Antiochië, in Alexandrië, in al die andere patriarchaten die bestaan in het oosten, wel Jeruzalem. Men gaat voor elke kerk bepaalde accenten vinden. En dat is niet slecht. Zolang dat men altijd blijft geloven in dezelfde God, dat men dezelfde dogma's aanhangt, dezelfde moraal, dezelfde geboden, maar op liturgisch gebied bijvoorbeeld is het helemaal gewettigd dat we kleine verschillen hebben tussen die verschillende ritussen, tussen het oosten en het westen, als dat zelfs het geval is in ons klein land, dat bepaalde andere gebruiken meer courant zijn in het noorden en het zuiden van het land. En dat is totaal gewettigd, zolang dat men natuurlijk niet tegen de wet van de kerk ingaat. Want dat is een ander probleem dat we kunnen hebben, vooral in deze streken. De kerk is niet alleen maar één, ze is ook heilig. We moeten niet te snel gaan denken dat die heiligheid enkel te maken heeft met de morele onberispelijkheid van de leden. Want als dat zo was, dan waren we verloren. Want we zien maar zo duidelijk dat we allemaal zondaars zijn. De heiligheid waarvoor we het hier hebben, is niet het feit dat de kerk als leden enkele mensen hebben die nooit een zonde weggaan. Het heeft te maken met het feit dat de leer van de kerk en dat de sacramenten van de kerk heilig zijn. Ik geef een voorbeeld, het doopsel. Het doopsel gaat altijd ons heiligen. En als de bediening van het doopsel zou nooit mogen gebeuren, een ketter is, of een dronkaard, of weet ik veel wat, zolang dat die man doet wat de kerk hem vraagt te doen en dat de intentie heeft om te doen wat de kerk doet, is hij een instrument in de handen van God en mee bepaald van de Heilige Geest en gaan de sacramenten werken en heiligheid geven. Dus de heiligheid van de kerk heeft te maken met de heiligheid van haar verkondiging, het woord, dat is het woord van God, het woord van Christus, en de heiligheid van de sacramenten.
I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Amen. Amen.
Amen. Amen.
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified and died, and was buried. He descended to the dead.
On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. Amen. Amen.
Amen. Amen.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and in life everlasting. Amen. Amen.
Amen. Amen.
De kerk is ook katholiek. Katholiek betekent universeel. Het is geen toeval dat de kerk is beginnen leven op de dag van Pinksteren. Want toen waren er veel buitenlanders in Jeruzalem en er is een bijzonder mirakel gebeurd. Je vraagt je af, waarom doet God zoiets in Jeruzalem dat iedereen de mensen hoort spreken in zijn eigen taal terwijl ze andere talen spreken? Waarom doet God dat niet in ons klein land om de taalproblemen op te lossen? Wel, heeft het willen doen in Jeruzalem op de dag van Pinksteren om een soort Babel op zijn kop te doen door de zonde en de hoogmoed van de mensen. Begrepen ze elkaar niet meer, terwijl dankzij de genade van Pinksteren er weer een soort universele stroom van genade de mensen verbindt met elkaar. Soms heb ik die ervaring gedaan. Bijvoorbeeld is een heilige verklaring op het Sint-Pietersplein, dat ik mensen ontmoette die ik nooit had gezien, maar met wie ik het geloof deel, en voor bepaalde mensen zelfs de roeping, dat ik na enkele minuten het gevoel had heel verenigd te zijn met die mensen, terwijl er geen enkele culturele of psychologische factoren waren die dat zou te kunnen verklaren. Het was eigenlijk een soort communio-ervaring. Ik denk dat die heel verrijkend is en onze geest kan openen op het bovennatuurlijke, want het is duidelijk dat er iets door de kerk stroomt dat universeel is. Dat betekent boven de culturen, boven de verschillen van geschiedenis, van taal, dat er iets is dat ons verenigt. De kerk is gemaakt voor iedereen, dus haar boodschap is geldig overal in alle culturen. We moeten niet denken, ja, de kerk is er voor onze westerse wereld, maar voor andere delen van de wereld moeten we daar een ander antwoord op geven. Nee, het feit dat God 3-1 is, dat Christus ons verlost heeft van onze zonden, dat de Heilige Geest werkt door de sacramenten van de kerk en dat wij geroepen zijn tot het genot van God in de eeuwigheid na geheiligd te zijn hier op aarde door toedoen van de kerk, die waarheid is universeel. En als ze universeel is in de plaats, is ze ook universeel in de tijd. Ik heb ooit eens een contradictoze discussie gehoord over de universele verklaring van de rechten van de mens. Een van onze landgenoten en tijdgenoten die zei, ik vind dat de rechten van de mensen moeten evolueren en aangepast worden aan de situatie van vandaag. Dus we moeten daaraan sleutelen. Maar hij besefte niet dat door dat te zeggen, dan zijn die rechten niet meer universeel, nog in de tijd, nog in de ruimte. Dat is een contradictie. Hij wil op dezelfde manier denken dat de kerk haar moreel standpunt of dogma, zoals de drie-eenheid, moet aanpassen in de loop van de geschiedenis. Dat is meteen incompatibel met dat idee van universaliteit. En als het de kerk niet meer universeel is, dan is het niet meer een initiatief van een ene God die ons verenigt, maar dan is het gewoon een verzameling van brave mensen die proberen, zoals in een NGO, een gemeenschappelijke doelstelling te vinden en daarvoor te ijveren, allemaal lovenswaardig, maar dat is niet meer het unieke van de kerk. En het katholieke, dat betekent het universele dat geldig is voor iedereen. Is er dan ruimte voor eigen tradities? Uiteraard. Laat ons eens lezen wat de catechisme van de katholieke kerk zegt in verband met die verscheidenheid. Ik lees: de verschillende liturgische tradities of ritussen die de kerk tegenwoordig kent, zijn de Latijnse ritus, tussen haakjes voornamelijk de Romeinse ritus, maar ook de ritussen van bepaalde particuliere kerken, zoals de Ambrosiaanse ritus in Milaan, of die van bepaalde religieuze orders, en, voor het oosten, de Byzantijnse, Alexandrijnse of Koptische, Syrische, Armeense, Maronitische en Chaldeeuwse ritus. Einde citaat. Vierde eigenschap van de kerk is apostolisch. Dat betekent dat ze steunt op apostelen, op mensen. Sinds dat Christus mens is geworden, moeten we begrijpen dat wij een bepaalde logica van de menswording, van de incarnatie, moeten volgen. De kerk is niet een soort abstract begrip, zoals de intellectuelen van onze westerse biologie van dromen. De kerk is een mens geworden, een ding geworden bijna, instelling, en die steunt op menselijke en aardse elementen. Ze is gebouwd op mensen, de apostelen. Ik kan zeggen dat is dwaas, dat is gek, nee. Dat is eigenlijk de meest wijze manier. En dat werkt. In de kerk is er iets dat we noemen de apostolische successie of apostolische opvolging. Elke bisschop kan weten, ik weet niet of ze het allemaal weten, maar theoretisch zou dat mogelijk zijn, ze kan weten tot welke apostel hij verbonden is, omdat men de lijst bijhoudt van alle bisschoppen die er zijn geweest in de kerk en door wie zij gewijd zijn geweest en wie ze op hun beurt als bisschop hebben gewijd. Wij, nu dat we die vier eigenschappen hebben gezien, één heilig, katholiek en apostolisch, moeten we toch historisch en empirisch bekennen dat enkel de katholieke kerk, de Rooms-katholieke kerk, de vier hierboven bestudeerde kenmerken heeft, tegelijkertijd en in de volle betekenis. Pas op, en de orthodoxe kerk komt een beetje in de buurt, maar door het feit dat ze de rol van de paus alleen maar zien als een soort erenrol en niet echt een wezenlijke rol van binden en ontbinden, missen ze dat element. Hoe verder een kerk afwijkt van de Rooms-Katholieke kerk, hoe later ze wordt gesticht, hoe meer eigenzinnig haar stichting is geweest door mensen die zich hebben afgescheurd van de ene kerk van Christus, hoe minder die vier eigenschappen zich terugvinden in die instellingen. Daar zie je ook kerken die verbonden zijn geweest tot de derde, tot de vierde eeuw met de Rooms-Katholieke kerk en zich toen hebben afgescheurd, verschillen heel weinig van de Rooms-Katholieke kerk. Terwijl hele recente kerkscheuringen, die mensen hebben soms heel veel, missen heel veel. Laat ons nog een tekst citeren van het Tweede Vaticaanse Concilie, altijd uit nummer 8 van de dogmatische constitutie Lumen Gentium. Dit is de enige kerk van Christus waarvan wij in het symbolum, dat betekent geloofsbelijdenis, in het symbolum beleiden dat zij één heilig, katholiek en apostolisch is. Over deze kerk heeft onze verlosser na zijn verrijzenis Petrus als herder aangesteld. Hij heeft aan hem en de andere apostelen de opdracht gegeven haar te verbreiden en te besturen. Deze kerk wordt gevonden in de katholieke kerk. Einde citaat. En als men hier zegt, in dit concept katholieke kerk, betekent dat de Rooms-Katholieke kerk. Want bepaalde Anglikanen zeggen ook dat zij de katholieke kerk zijn van Engeland. Ik heb het hier over de Rooms-Katholieke kerk.
Wake up the world and sing alleluia. The joy of God is our strength, alleluia. joy on the earth as in heaven. Alleluia, Lord Jesus, come. Lord Jesus, come.
Wake up the world and sing alleluia. The joy of God is our strength, alleluia. Joy on the earth as in heaven. Alleluia, Lord Jesus, come. Lord Jesus, come.
In sharing of the bread, you come to dwell in us, our hearts are set ablaze, and nourished with your word. Christ Jesus, risen Lord. As treasure in a field that's waiting to be found, let us be seeds of hope. Sown in the world today, Lord, may your kingdom come.
Wake up the world and sing alleluia. The joy of God is our strength, alleluia. Joy on the earth as in heaven, alleluia. Lord Jesus, come. Lord Jesus, come. Prophète de l'amour, Dieu nous a aimés, nos vies perdues en lui, son signe de sa gloire, Dieu domine grand rien. Puisqu'un regard d'amour a embrasé nos vies, embrasons l'avenir, au feu de l'espérance, témoin de sainteté. Force, alléluia, joie sur la terre comme au ciel, alléluia, le Seigneur vient, il vient bientôt.
Amici del Signor, beati siamo noi se dimoriamo in Lui, allora scopriremo la gioia del Vangelo. Fratelli nel Signor e consacrati a Lui, immersi nel Suo amor, con Lui rinasceremo ad una nuova vita.
Svegliate su, svegliate il mondo, alleluia, ed annunciate il Dio vivente, alleluia, portate al mondo il Suo amor, alleluia, Gesù verrà.
Al compartir el pan recibimos la vida en nuestros corazones. Arden en tu presencia, Jesús resucitado.
Nos has llamado a ser un tesoro escondido en nuestra tierra hoy. Semillas de tu reino aquí en nuestro tiempo. Despierten al mundo, alleluia. Anuncien a nuestro Dios, alleluia. Pues su alegría es nuestra fuerza, alleluia. Viene el Señor, pronto vendrá.
Das Leben gibst du uns, teilen wir Brot und Wein und hören wir dein Wort. In unser Herzen, du hast den Tod besiegt.
Wie ein verborgener Schatz, lässt uns in unserer Zeit Samen des Reiches sein, ein Zeichen seiner Liebe und seiner Gegenwart. Steht auf und wird die Welt und singt Halleluja. Freude Gottes macht uns stark, Halleluja. Himmel und Erde freuen sich, Halleluja. Unser Herr kommt, ist ganz nah. Wake up the world and sing, Halleluja. The joy of God is our strength, Halleluja. Joy on the earth as in heaven, Halleluja. Lord Jesus, come. Lord Jesus, come.
أيقظ أيقظ العالم هللويا فرح فرح الرب قوتنا هللويا فرح السماء على الأرض هللويا قريبا آت آت يسوع
En dan is het tijd, beste luisteraars van Radio Maria, om deze aflevering af te sluiten. We hebben het gehad over het mysterie en de zending van de kerk samen met eerwaarde heer Pierre François.